In 2019 is het dus 75 jaar geleden dat Piet Mondriaan is overleden. En dat geldt ook voor filosoof Mathieu Schoenmakers. Wat hadden zij met elkaar, behalve het feit dat beiden in Laren hebben gewoond? We gaan hier vandaag over praten met Teun Koetsier. Welkom, Teun.
Ja, goed om er te zijn. Ja, 2019 is dus weer een Mondriaanjaar, maar ook een Schoenmakersjaar. En over die twee wil ik het graag hebben.
Een kunstschilder en een filosoof. Hoe kwamen zij bij elkaar?
Ja, Mondriaan die woonde tijdens de Eerste Wereldoorlog een aantal jaren in Laren.
Heeft daar zo'n inspiratie misschien op gedaan? Hopen wij natuurlijk allemaal.
Nou,
in Laren,
Helemaal niet het geval.
Oh.
Want Mondriaan met een aantal anderen weken nogal af van de rest van de kunstenaars in Laren. He, je had Bart van der Lek, die hoort ook bij dat afwijkende groepje. Ja. Dan had je de componist Jacob van Domselaar, die hele moderne abstracte muziek maakte. En daar hoorde ook de filosoof Schoenmakers bij.
Kijk.
En dat afwijkende clubje is erg interessant.
En zat dat clubje dan ergens, stel ik me maar voor, op de brink te filosoferen?
Nou,
en
ze
over
kwamen
kunst te
bijvoorbeeld
praten.
Bij Schoenmakers langs.
Ja.
Dat zal vaak zijn gebeurd. En het interessante is dat groot aantal jaren geleden de kunsthistoricus Jaffé, die zei die Schoenmakers heeft een essentiële invloed op Mondriaan uitgeoefend. Later kwamen er andere kunsthistorici die zeiden wel nee, Mondriaan zat al veel eerder op die lijn naar het abstracte. En dat is een problematiek die intrigeert me, want de cruciale jaren voor Mondriaan zijn echt die jaren in Laren. Dan gaat hij definitief de abstracte kant op.
Ja, dus toch misschien geïnspireerd geraakt. Als ik dan, er is iets gebeurd in Laren.
Jazeker.
Ja.
Nou, ik denk niet dat Schoenmakers is geïnspireerd door Mondriaan, maar Mondriaan die zat nog helemaal in de ontwikkeling van zijn ideeën, is geïnspireerd door Schoenmakers. Dat is volgens mij stellig het geval. Kijk, het waren ongetwijfeld verwante geesten. Want in 1913, 1914, dan schrijft Mondriaan, want ik construeer op een plat vlak lijnen en kleurcombinaties met het doel algemene schoonheid zo bewust mogelijk uit te beelden. Ik wil de waarheid zo dicht mogelijk benaderen. En dan komt hij tot die verticale en die horizontale lijnen. Hij wil kunstwerken die even sterk als waar zijn.
En ook de primaire kleuren spelen dan een rol.
Nou, ja, die noemt hij later. In dit citaat noemt hij ze dus niet. Maar wat ik wilde zeggen is, het zijn verwante geesten. Ook voordat die Eerste Wereldoorlog begint. Want als je dan luistert naar Schoenmakers, die opent een tentoonstelling in Hilversum van Schelfhout. Dat was een cubistisch schilder, een heel interessant schilder. En dan zegt hij dat het impressionisme een kunst is van vluchtige stemmingen. Dat het tijd is voor een kunst die het algemeen geldende uitdrukt. Vaste lijnen, onwrikbare wetten. En de kunst moet spreken vanuit de oorsprong van de werkelijkheid. Dus daar hoor je een boodschap die lijkt op die boodschap van Mondriaan.
Maar heeft emotie hier ook mee te maken?
Emotie heeft er alles
denk
mee
ik,
te maken.
Ja.
Ja, nou, emotie. Er gaat ook een verhaal dat Mondriaan, zoon van een onderwijzer uit Amersfoort trouwens, dat het Calvinistische gezin waar hij uitkwam eigenlijk de reden is geweest dat hij zich zo ontwikkeld heeft.
Ja, dat heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. Kijk, het is interessant om die twee figuren Schoenmakers en Mondriaan te vergelijken. Mondriaan is een wereldberoemde schilder. Iedereen kent Mondriaan. Niemand kent Schoenmakers nu. In die tijd was hij een buitengewoon bekende man. Had ettelijke boeken geschreven, hield voordrachten, schreef artikelen, et cetera. Heel Nederland wist van Schoenmakers. Het is gek, maar dat was zo. En beide, zoals ik net zei, hadden op elkaar lijkende ideeën aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. En de achtergrond daarvan is voor een deel te zoeken in wat men dan de theosofie noemt. En Schoenmakers kwam uit een katholiek nest, Maastricht, werd priester, trad op een gegeven moment uit, werd theosoof. Mondriaan kwam uit een calvinistisch nest, opgegroeid overigens in Winterswijk, en later is de familie naar Amersfoort verhuisd. En is ook door de theosofie beïnvloed. Bij Schoenmakers is het zo dat hij op een gegeven moment de theosofie laat schieten. Bij Mondriaan is het zo dat hij zijn hele leven theosoof blijft.
Ja.
En wat hebben die twee nou gemeen op het punt van theosofie? Wel, voor theosofen is de werkelijkheid in wezen spiritueel. Ideeel van aard, dus niet materieel. Het materiële, dat is uiterlijk, maar daarachter bevindt zich de ware werkelijkheid. En die is abstract.
En voor de mensen die dat even niet doorhebben, een theosoof, wat is dat ook alweer?
Nou,
een filosoof weten de meeste
nog
wel.
Dat is iemand voor wie de werkelijkheid in wezen spiritueel ideeel van aard is. Dat is mijn definitie op dit moment. Kijk, je hebt hele bekende filosofen. De mevrouw Blavatsky in de 19e eeuw. Rudolf Steiner. He, Mondriaan ging naar Amsterdam om naar voordrachten van Rudolf Steiner te luisteren. Had ook het werk van Rudolf Steiner in zijn kast. En daar heb je dat wereldbeeld waarbij God is het absolute. Daaruit komt het intellect voort. Daaruit komt de ziel voort. En daaruit komt die vergankelijke wereld die wij om ons heen zien voort. En wat wil de mens? Hij wil een vereniging met het absolute. En schoenmakers die probeerden dat op zijn manier. Die werkte de theosofie op zijn manier uit. Zodanig dat hij ervan af ging wijken. En Mondriaan die doet het in de schilderkunst. Precies hetzelfde.
Je zou eigenlijk hopen dat je hier ook iets over in het Singermuseum kan terugvinden. Is dat het geval? Of weet je dat zo niet?
Niet onmiddellijk. Onmiddellijk.
Maar ik vind het wel een hele mooie nieuwe beschouwing eigenlijk op kunstgeschiedenis.
Ja. Ik wil het nog wel wat op in andere woorden zeggen. Kijk, schoenmakers is een mysticus. Als je zijn werk leest, dan is dat duidelijk. Ik zou daar citaten kunnen geven en dan zeg je, ja, die man die wil zich verenigen met het wezen van de werkelijkheid en dat is God. Mondriaan is ook een mysticus. En hij zoekt naar hetzelfde en hij zoekt het puur in de abstractie en hij beeldt het ook uit in zijn kunst. Dus ik zou willen zeggen dat Mondriaan een religieus kunstenaar is en ook in de late fase van zijn leven. Kijk, interessant is dat er op het ogenblik een
ondanks zijn abstracte werk uiteindelijk. Nou, het begon niet dat abstract, maar eindigde wel.
Omdat dat abstracte met God geïdentificeerd wordt.
Ja.
Abstractie is God. En het is interessant dat er op dit moment een tentoonstelling is in Winterswijk. He, daar heb je Villa Mondriaan, dat is een Mondriaan museum. Met een groot aantal jaar, hij is opgegroeid van klein jongetje tot een jaar of 20 in Winterswijk, Mondriaan. En daar is een tentoonstelling die is gewijd aan de religieuze kant van Mondriaan. En dan kijken ze in het bijzonder naar zijn periode in Winterswijk en naar zijn theosoof worden. Die tentoonstelling heet Het Spirituele Pad, tot en met 3 maart. Ik ga nog iets verder en ik zeg, Mondriaan is nooit niet religieus, altijd religieus gebleven. En zijn latere, heel abstracte werk moet ook gezien worden als religieus werk.
We kijken voortaan heel anders naar zeker de werken van Mondriaan. Ik vond het heel interessant. Een ja, heel andere en manier van kijken.
We moeten toch eens met die conservator gaan praten van het Singer, om deze zienswijze in te brengen.
Of de conservator van het Gooimuseum wat er gaat komen. Hè? Want die willen dat juist gaan bundelen. En over het hele Gooi dit soort bijzondere projecten.
Ja. Ja,
want dat moet er gaan komen.
Nienke de Wit.
Helemaal goed.
Ja.
Dankjewel, okay. Teun Kossino.
Het was me genoegen.
Tot de volgende keer.
Dit is NH Gooi.